Ja, vanmorgen wil ik in het bijzonder stil gaan staan bij de gevolgen die de Heer Jezus heeft teweeggebracht doordat Hij inderdaad als het Lam Gods is gekomen. Namelijk dat Hij het loon wat de zonde heeft voortgebracht, en dat is de dood, dat Hij die dood heeft overwonnen en dat die dood niet alleen de zonde van de kosmos is weggenomen, maar dat ook de dood van de kosmos is weggenomen. We moeten ons daarbij wel realiseren welke dood. Dat is namelijk de dood van Adam. De dood die tot alle mensen is doorgegaan. Die dood is weggenomen. Er is ook een andere dood. Een dood die niet is weggenomen, namelijk de tweede dood. En die dood is eigenlijk een dood die de mens niet kent en waaraan, als het goed is, de mens ook nooit deel heeft. Want dat is een dood, een tweede dood, een andere dood, die de Bijbel laat zien. Een dood die voor de mens heel ongewoon is, die de mens ook helemaal niet kent. Een dood die bereid is voor de duivel en zijn engelen. En dat is iets wat wij in feite hebben geleerd gekregen toen we de profetische reden hebben onderzocht van Matteüs 24 en 25. En de grote vraag die ik in deze serie studies die we nu voort zullen zetten wil vragen is: waar krijgt de mens nou eindelijk mee te maken? Wat is nou het loon der zonde? Want als ik naar de kerken ga luisteren, naar wat voor richting dan ook, en vooral als ik ga luisteren naar de zware richtingen, dan wordt mij niet gezegd dat het loon der zonde de dood is. De adamidische dood. De dood die tot alle mensen is doorgegaan. Vanwege dat allen gezondigd hebben, omdat iedereen een zonde natuur bezit, uit Adam is geboren. En vandaar de adamidische dood, de dood van Adam, ieder mens leert kennen. En de een kan 60 of 70 of 80 worden als die al sterk is. Maar je krijgt allemaal, krijgen we als mens te maken met die dood. De Bijbel noemt dat het loon der zonde. Maar als ik naar de zware kerken ga, dan zeggen ze, dat is het loon van de zonde niet. Dan zeg ik, nee, wat is dan het loon der zonde? Nou, dan zeggen zij, het loon der zonde, dat is eeuwige pijniging. In de hel. Dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. En ze voeren daarbij tekstplaatsen aan uit het Bijbelboek Openbaring. Maar mijn vraag is, en u moet zich dat even goed realiseren, en dan zullen we bij deze studies proberen een goed antwoord op te geven, wat is nou exact het loon van de zonde? Ik vind dat namelijk helemaal niet in Romeinen 6, waar de apostel Paulus spreekt, dat het loon der zonde de dood is. En hij zegt niet, het loon der zonde is de tweede dood. Of het loon der zonde is pijniging. Of het loon der zonde is pijniging tot in alle eeuwigheden. En dat moeten we ons eens goed afvragen. Maar laten we maar eens beginnen bij het begin. We waren gebleven eigenlijk in die profetische reden van Matteüs 24 en 25. En laten we dat maar als uitgangspunt nemen. Laten we maar gaan naar Matteüs 24 en 25. Het gaat mij vooral om het laatste stuk van Matteüs 25, waar je het oordeel vindt van de Zoon des Mensen. En daar vinden we dat de koning, die daar zit op zijn troon, en die koning, dat is de Zoon des Mensen, en je ziet in feite als je bij het Matteüs evangelie stilstaat dat die koning is aangekondigd, helemaal aan het begin van Matteüs, om maar bij de kerststand te blijven, dan zie je hem als een kindje in de kribbe. En die koning is aangekondigd en ook wordt verteld, hij zal zitten op de troon van zijn vader David. En plotsklaps, hier zie je hem in Matteüs 25, zie je hem zitten op die troon. De troon zijner heerlijkheid. En dan staat er, vers 31, wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid. Nou, dan vind je, en al de volken zullen voor hem verzameld worden, en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen scheidt van de bokken. Nou, u kent dat gedeelte verder wel, dan wordt die scheiding toegepast, en dan op een gegeven ogenblik zijn er mensen, hè, die mogen dan dat koninkrijk van de koning binnengaan. En dan vragen ze zich af op wat voor grond dat de koning dat beslist. En dan staat er in vers 40 dat die zoon des mensen, die de koning is, in vers 40, en de koning, de zoon des mensen is dat, de Heer Jezus, de koning, zal hun antwoorden en zeggen, voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. Dan zal hij ook tot hen aan zijn linkerhand zeggen, die dus het koninkrijk niet in mogen, gaat weg van mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. En hij legt ook uit daarna, waaraan het bij hen mankeert, want ja, hij heeft honger geleden, en ze hebben hem niet te eten gegeven. Hij was naakt, en ze hebben hem niet gekleed. Hij had dorst, en ze hebben hem niet te drinken gegeven. Hij was in de gevangenis, en ze hebben hem niet bezocht. Hij was een vreemdeling, en ze hebben hem niet over hem ontfermd. Enzovoort, enzovoort. En dan zegt hij in vers 45, dan zal hij hun antwoorden en zeggen, voorwaar ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan mij niet gedaan. En deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. Laten we nou eens blijven erbij, zoals alle kerken dit uitleggen, dit gedeelte. En niet naar die uitleg, zoals we dat hebben onderzocht, en ook hebben neergeschreven in die laatste brochure, de tekenen der tijden, die hele profetische reden hier behandelt. Laten we maar eens blijven met wat de orthodoxie ook zegt over dit gedeelte. De orthodoxie zegt, en deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, nou dat is het eeuwige oordeel. En dit vindt plaats, legt men uit, wanneer? Nou, bij het laatste oordeel, voor de grote witte troon. Als het einde der dagen daar is. En daar heb je het, daar zullen alle mensen, want worden toch alle volken van deze aarde, die worden toch voor zijn troon gebracht, zo leert men. Laat maar eens even blijven bij wat ze leren. Alle volkeren zullen voor zijn troon komen. En ze zeggen niet, dit is een andere troon dan de grote witte troon. Wij zeggen, nee, dit is de troon zijner heerlijkheid. Die moet je onderscheiden van de troon, hè, van de grote witte troon. Daar zit 1000 jaar tussen. Nee, zeggen zij, dat is één en dezelfde troon. Wij zeggen, het zijn hier al de volken. En wat zijn dat dan de volken? Dat zijn de volken van de ecumene. Dat zijn ook de benen 10 volkeren. Zij zeggen, nee, dat zijn al deze volken van heel deze wereld. Wat zeggen zij over die minste broeders? Wie zijn de minste broeders volgens alle kerken? Dat is de kerk. Wij zijn toch broeders en zusters van elkaar, zeggen ze. Dat is de kerk. En ja, dan vindt daar het laatste oordeel plaats. En dan zie je toch, en deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, en de rechtvaardigen naar het eeuwige oordeel, de gelovigen gaan naar het eeuwige leven, en de ongelovigen gaan heen naar de eeuwige straf, en dat is eeuwig, altoosdurend. Zo leggen zij dit gedeelte toch uit? Of vergis ik me nou? Ja, zo leggen ze het uit. En dan zeggen ze erbij, dit is zo fundamenteel, zeggen ze dan. He, dit is zo fundamenteel dat ongelovigen heen gaan naar de eeuwige straf, naar het eeuwige oordeel, naar het eeuwige vuur. En dan halen ze nog de tekst natuurlijk van Openbaring erbij, waar gesproken wordt over dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheden, he, zoals daar is vertaald. En dat wordt dan gezegd over allen die in die puur des vuurs terechtkomen, dat, en dat wordt met nadruk dan zelfs gezegd, over wie? Dat wordt gezegd over Satan, over de duivel, hè, die daarin wordt geworpen. Dan zeg je, zie je wel, dat is allemaal hetzelfde. En ze zeggen dat die eeuwige bewuste pijniging, wat zij dan noemen in de hel, dat dat een van de fundamenteelste pijlers is van de christelijke leer. Maar broeders en zusters, als dat zo fundamenteel is, en als dit rechtstreeks dus in feite de geloofsleer raakt, hè, en het wezen en het karakter van God raakt, ja, dan is het toch wel heel belangrijk om hier dan echt aandacht aan te geven. Want die orthodoxie zegt er dan nog eens bij dat God de onverloste dus met zo'n eeuwige pijniging zal straffen in alle eeuwigheden, en dat hij na miljoenen jaren alleen nog maar begonnen is met zijn vreselijk werk van oordeel. Daar komt geen eind aan, leert men. Ja, dat is toch nogal wat. Het is ook wel wat de orthodoxie op grond van bijvoorbeeld dit gedeelte en Openbaring, en wat de kerken dan toch nog wel even over God zeggen. Dat is nogal wat. We moeten daarom het onderzoeken, zeker omdat ze dit zeggen, dat het is inderdaad, als dit waar is, zo fundamenteel. Maar aan de andere kant zegt het ook zoveel over wie God is, dat we dit echt moeten onderzoeken. En stel nou eens dat dit niet waar is, wat men leert. Dat dit helemaal niet het karakter is van God. Dat dit eigenlijk een vals beschuldigen is door valse leer over wie God is. Want we moeten wel oppassen met wat we zeggen, hè? Wie God is. Want hierin wordt geleerd dat God dus in alle eeuwigheden de ongelovigen met een eeuwige straf zal pijnigen. En als uiteindelijk dus zou blijken te zijn dat dit niet gebaseerd is op de Bijbel, maar op traditie van mensen, dat dit gebaseerd is op de leugen, dat dit gebaseerd is op de leugen van Babel, dat dit zelfs gebaseerd is op de leugen van Satan over God, dan moeten we wel oppassen dat we hier uitspraken doen, net als alverzoeners overigens doen, ook over God. Dat de orthodoxie aan de andere kant net zulke soort zwaarwegende uitspraken over God doet, die eigenlijk ten hemel schreiend zijn. Want we moeten wel beseffen dat we hier uitspraken doen over wie God is, en over zijn wezen, en over zijn karakter. En we moeten wel oppassen dat we God niet in een heel kwaad daglicht stellen. Aan de andere kant, als dit de waarheid is, broeders en zusters, dat mijn buurman hier naast me boven zijn hoofd hangt, en uw buurman thuis boven zijn hoofd hangt, wat moet u dan doen? Nou, dan zou ik u één ding willen zeggen. Als u thuis straks bent, gaat u aanbellen. Want dat is iets verschrikkelijks. Want dan wordt die buurman of buurvrouw van u tot in alle eeuwigheden gepijnigd straks. En hoe lang heeft de man nog te leven? We zijn maar mensen van een dag. En gelooft hij? Nou, als u niet zeker weet dat hij gelooft, zou ik zeggen, bel dan direct aan. Ga niet op uw lauren rusten. Laten we even de dingen nemen zoals ze zijn. Laten we ons realiseren, voor de ogen stellen. En ik weet wel dat in heel wat predikingen, zoals we noemen de zware broeders, dat op een ontzaglijke wijze konden beeldend vertellen. Dat iedereen zal maar zeggen, te huiveren in de kerk. Ja. Maar goed, als dat zo is, dan moet ons dat toch wel aansporen, hè, tot actie. Maar goed, ik geloof dus in dit gedeelte, dat dit helemaal niet op de hemel betrekking heeft. Want van het koninkrijk maakt men dan de hemel. Het koninkrijk der hemelen is in hun uitleg de hemel. De troon zijner heerlijkheid is in uitleg de grote witte troon. De eeuwige straf is bij hun die pijniging tot in alle eeuwigheden. we moeten ons dat echt afvragen van, is dat ook echt allemaal zo? We hebben gezien dat die broeders, waarvan hier sprake van is, wie zijn die broeders? Ze worden hier genoemd tot twee keer toe, in vers 40, dat de koning zegt, voorwaar ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het aan mij gedaan. Wie zijn die minste, een van die minste broeders? Wie zijn die broeders hier? Is dit de gemeente? Nee, dit is het volk van Israël. Maar stel nou, het is dus heel, heel duidelijk dat dit niet voor de tijd van vandaag geldt. Dat het niet voor nu is. Dat dit Israël betreft. En dat die omringende volkeren, die tien, ja, dat die als het ware hier ter verantwoording worden geroepen, hoe hun houding is geweest ten opzichte van Israël, dat weet u wel. Maar stel nou eens, broeders en zusters, dat dat wel zo is. En dan mag je zo'n zware broeder uit zo'n kerk, of iemand die dat echt zo uitlegt uit dit gedeelte, wel duidelijk maken. Dan zeg je, wat houdt dan het in als, stel dat dat nou wel zo is. Op wat voor grond gaan dan hier de mensen uiteindelijk de hemel binnen? Doe goede werken. Maar wat moet je dan doen? Nou, vers 34. En we leggen het maar eens uit zoals men het gewoon is uit te leggen. Vers 34. Dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen, komt gij gezegend als mijns vaders, beërft het koninkrijk, men denkt dan de hemel, dat u bereid is van de grondlegging der wereld. Op wat voor gronden zijn ze tot geloof gekomen in Jezus Christus? Wel nee, er staat, waarom? Want ik heb honger geleden en gij hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden, gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest. En gij hebt mij gehuisvest, naakt en gij hebt mij gekleed, ziek en gij hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. Hebben ze ook in de Heer Jezus Christus geloofd? Gaan ze op grond van geloof het koninkrijk der hemelen binnen? Wel nee. Ze gaan op grond van hun houding ten opzichte van die minste der broeders, gaan ze het koninkrijk binnen. En stel nou eens dat dat koninkrijk der hemel is, zoals men leert, dat het werkelijk zo is. En stel nou eens ook dat die broeders de kerk is. Wat moeten de mensen om ons heen dan doen? Nou, die moeten goed voor ons zijn. Als ze ons als gelovigen niet vervolgen, maar ons als ware te eten en te drinken geven als we dorst hebben. Nou ja, dan gaan ze de hemel binnen. Wat moet je dan eigenlijk zeggen tegen je buurman? Nou, je moet alleen maar goed doen in je leven, joh. Je moet goede werken doen. Het is precies wat de Romeinse kerk leert. De Romeinse kerk houdt zich aan de Bijbel. Vergis je niet. Dit zijn goede werken. De protestanten die hebben dit nooit zo begrepen. Maar in ieder geval, de Romeinse kerk is uiterst consequent in hun leer. En ze hebben volledig gelijk op grond van Matthäus 25. En als dat werkelijk zo is, ja, dan moeten we ook onze evangelieprediking aanpassen. Dan moeten ook de kerken hun evangelieprediking aanpassen. Dan moet je eigenlijk van de kansen prediken, en dat doen ze tegenwoordig ook wel. Dan zeggen ze, nou ja, je moet humaan zijn. Je moet medemenselijk zijn. Je moet een beetje sociaal zijn. Je moet af en toe eens met de kerst moet je een goede gift geven, joh. Aan een goed doel. Want dan, nou, op grond hiervan. Dat ziet de Heer Jezus, en wat zal hij dan doen? Nou, hij zal je rijkelijk de toegang verlenen tot het koninkrijk, tot de hemel. Dan ga je de hemel binnen. En dan kom je helemaal in die trant van prediking, die er tegenwoordig van de kansel is. Want ik wed als u nu bij de kerst in menige kerk zal gaan luisteren in die kerstdagen straks. En horen wat daar eigenlijk verkondigd wordt. Nou, dan is het als ware dit soort prediking. Een horizontaal evangelie. En dan zeg ik, ja, als het inderdaad voor nu zou gelden, Matthäus 25, dat is een horizontaal evangelie. Maar je legt het verkeerd uit. Je past het toe op de tijd van vandaag, terwijl het te maken heeft met het volk van Israël. En je hebt in feite niet door, want dat is natuurlijk te gek voor woorden. Dat als nou eens iemand niet goede werken zou doen. En dan voor zijn medemens niet goed zou zijn. Zou dat nou voor de Heere echt de reden zijn om hem naar het eeuwige vuur te sturen? Naar de eeuwige straf? Naar dat vuur wat bereid is voor de duivel en zijn engelen? Dat is toch wel hard. Nou eens kijken, wat betekent nou eigenlijk straf hier? Dat woord straf is in vers 46. En deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf. Ja. Wat betekent straf? Nou, men maakt daarvan pijniging, kwelling, marteling, foltering. En de Statenvertaling heeft het ook zo vertaald, omdat die visie, die Statenvertaling, had ook die visie helemaal op dit gedeelte zo, zoals ik net heb uitgelegd. En die vertalen ook heel traditioneel, en deze zullen heen gaan in de eeuwige pijn. Als u Statenvertaling hebt, zult u dat ook lezen. Zullen heen gaan in de eeuwige pijn. Die is vertaald niet met straf, maar met pijn. Dat er niet in de grondtekst staat. In de grondtekst staat hier het Griekse woord kolasis. Kolasis. En wat is nou kolasis? Kolasis betekent beteugeling. Dat is eigenlijk wat het betekent, beteugeling. Ga je het opzoeken in de analytische concordantie van Jong, dan vind je dat Jong het uitlegt als het snoeien van een heester, het snoeien van een boom. En wat doe je met het snoeien van een boom? Nou, je beteugelt in feite die heester. Hè. U weet wel, als je een heester in de tuin hebt staan, als je hem niet beteugelt, als je hem niet tijds steeds terugsnoeit, hè, dan wordt het een wilde bas en het wordt ongelooflijk groot. Hè. Dus je moet hem snoeien. En wat doe je met snoeien? Je snijdt af. Afgesneden worden. En dat is precies wat het woord kolasis betekent. Afgesneden worden. Beteugelen. Zo vind je dat ook in de parallelteksten van vers 46 in het Oude Testament. Zoek dat maar eens op, Psalm 37. Psalm 37. Vers 22. En dat is een paralleltekst van Matteüs 25 vers 46. Want het gaat hier over hetzelfde. Alleen heeft het hier niet te maken met die volkeren van rondom. Die volken rondom Israël, die 10. Maar heeft te maken met Israël zelf. En dan staat er in vers 22. Voorwaar de door hem gezegende beërven het land. Dat is het land van Israël. Maar de door hem gevloekten. Je ziet dat onder Israël, niet alleen onder de volkeren, maar ook onder Israël. Dus Joden worden vervloekt en daardoor ook niet dat koninkrijk zullen beërven, dat voor hun is ook bereid. Maar door hem gevloekte worden uitgeroeid, letterlijk staat daar, worden afgesneden. Het is afgesneden worden van hun roeping. Afgesneden worden van het volk. Het volk Israël wordt gesnoeid. Teruggesnoeid tot het gelovig overblijfsel. En alles wat in feite hun knie buigt straks voor de zoon des verderfs, het merkteken zal dragen op hand en voorhoofd. En u weet, dat wijst in feite op die gebedsriemen van Joden. En die zullen worden teruggesnoeid, die worden afgesneden van Israël. Niet allen zijn van Israël die van Israël zijn. En dat loopt dus parallel met Matteüs 25, vers 34. Dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zeggen, komt gij gezegenden, mijn vaders beërft het koninkrijk. En in vers 41 zegt hij tegen die andere groep, gaat weg van mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Hier zie je diezelfde, datzelfde uitgeroeid worden, datzelfde afgesneden worden, dat beteugeld worden. En dat wordt kolasis in vers 46, en deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, naar het eeuwig afgesneden zijn. Afgesneden zijn waarvan? Afgesneden zijn van de zegeningen, van het koninkrijk. Ze hebben daar geen deel aan, deze volkeren.
Ja.
Ja, velen vertellen ons dat je vers 46 moet lezen. Deze zullen heen gaan naar de eeuwige bestraffing. Bestraffing in de zin van, dus dat de mensen niet een straf, een oordeel krijgen. Hè, dat de rechter hier, als ware de koning die hier zit op zijn troon en die oordeelt, want alle oordeel is aan de zoon gegeven. En dat hij een straf geeft. Maar dat het een bestraffing is. En wat bedoelen ze nou met het woord bestraffing? Nou, een bestraffing, dat is iets wat maar door en door en door en door gaat. Wat niet eindigt, hè. En vooral de orthodoxen maken dat van. Die zeggen, nee, dat moet je eigenlijk lezen niet als straf, maar als bestraffing. Nou, dat wordt helemaal niet in de grondtekst bedoeld. Maar dit is hier geen bestraffing die maar door en door gaat. Het is een straf. Hier wordt een uitspraak gedaan door een rechter. Het is een eenmalig feit. Het is het afgesneden worden van de zegeningen van het koninkrijk. Het is het afgesneden worden ook van het leven. Let wel, het leven. Het betreft voor deze volkeren, deze 10 volkeren die hiervoor de Heer Jezus Christus staan, dat een heel groot deel daarvan wordt afgesneden. En het ook afgesneden wordt van het leven. Want dat is ook zo. Wat is dan die eeuwige straf, die aionische straf? Nou, vers 41. Ze worden vervloekt en ze gaan naar het eeuwige vuur dat voor de engelen en zijn, dat voor de duiven en zijn engelen bereid is. Wat is dat eeuwige vuur? Het eeuwige vuur is de Gehenna. Waar het woord Gehenna continu hier voorkomt in het hele Matthäus-evangelie. Zowel vertaald het woord hel, maar het staat het woord Gehenna. En wat is de Gehenna? Dat is dat vuur. Dat is dat aionische vuur. Dat volgens Jesaja de Heer zal aansteken door de adem zijns monds. En deze tweede dood, die voor de engelen en de duivel bereid is, die staat opgesteld ten zuiden van Jeruzalem. Wie worden daarin geworpen? Nou, we weten als eerste wie daar direct na Christus komst al in die tweede dood geworpen worden. Wie worden in de tweede dood geworpen als allereerste? Dat is de zoon des verderfs en wie nog meer? De valse profeet. En daarna worden ook allen daarin geworpen die bij die antichrist en bij die valse profeet behoren. Die worden geworpen in dat eeuwige vuur. En dat vuur, dat brandt dus een aion lang. Hoe lang? 1000 jaar lang. Hoe lang? Nou, vanaf het moment dat Christus hem aansteekt, door hem adem zijns monds, aan het begin, als hij wederkomt van het koninkrijk, en 1000 jaar brandt dat vuur tot aan het einde toe. En kan je zondigen tot die dood? Ja, je kan zondigen tot de dood. Maar goed, het betreft dus hier, Matthäus 25, een executie. Hier wordt dus eigenlijk de hoogste straf gegeven. Namelijk die een rechter op aarde zou kunnen geven. Is dat waar? Is dat waar? Kan de straf die hier door de Zoon des Mensen, door de Koning der Koningen, wordt gegeven, kan de menselijke rechter, is die in staat, heden ten dagen, deze straf ook te geven? Kan een rechter, bijvoorbeeld Saddam Hussein, om maar een voorbeeld te geven, straks verwijzen en vervloeken en hem sturen naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is? Is een aardse rechter daartoe in staat? Nee. Wie is daar alleen maar toe in staat straks? De Heer Jezus Christus. Maar kan een aardse rechter heden ten dagen alleen maar iemand naar verwijzen? Hij kan hem de doodstraf geven. Nou, in Nederland kan dat al niet, maar er zijn landen in de wereld waar het kan. He, waar je iemand de doodstraf als rechter, kan je iemand de doodstraf geven. Maar een aardse rechter, kan alleen maar een ander de doodstraf geven tot welke dood? Tot de Adamidische dood. Maar nooit kan hij hem verwijzen naar de tweede dood. Wij kennen de tweede dood ook helemaal niet. Die tweede dood is helemaal niet eigenlijk bestemd voor de mens. Alleen als de mens zich bindt aan Satan, dan zal hij daarmee te maken krijgen. Als hij uiteindelijk blijkt, door zich te binden aan Satan, zaad te zijn van de slang. Goed. Mag dat een beetje duidelijk zijn? Krijgen dan deze mensen, als zij die tweede dood, worden zij dan levend geworpen in de tweede dood? Het vreemde is dat laten we het zo zeggen, kan Satan deel krijgen zomaar aan de dood? Kan Satan zomaar sterven? Wij zijn heel bekend, hè, in ons leven met de dood. De hele natuur, daar hangt de dood overheen. Hè? Als u aan een kerstmaaltje straks begint, dan zal er waarschijnlijk wel een stukje vlees op tafel staan. Nou, dan heb je de dood al op tafel, of niet? Dat was wel een dier. Wat leefde? Wat zijn leven gaf? Om ons eten te geven, of niet? Ja, de dood hangt er overheen. Ik heb hier een kerstboom staan in de kamer. Nou, ik wil wedden, broeders en zusters, als je over een maand gaat kijken, dan zit er geen naald meer aan, hoor. De dood zit in die boom. En die dood werkt door. Hij staat in een bak met water, dus hij houdt het nog een beetje uit. He? Maar over een maand, als je gaat kijken, dan zit er geen naaldje meer aan. Dan verpietert hij waar je bij staat. De dood hangt overheen. We zijn bekend met de dood. Wij zelf zijn ook sterfelijk. Maar hoe zit dat met de engelen? Kennen die dat? Is de dood tot alle engelen doorgegaan? Nee. Tot wie is de dood doorgegaan? Tot alle mensen. En als je nou leest in Openbaringen 20, dan lees je erover dat de duivel wordt geworpen in de poel des vuurs. En aan het begin blijven, maar blijven aan het begin, want dan moet je naar Openbaringen 19 gaan. Openbaringen 19. Dan zit je op hetzelfde, in dezelfde tijdsperiode als waar Matthäus 25 dus over spreekt, als Christus is wedergekomen en hij dus zit op de troon zijner heerlijkheid. Wat wordt er gedaan? Vers 20. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden. Wat staat er over die twee? Wat staat er dan over die twee? Het beest en de valse profeet, die twee beesten, die een die uit de aarde kwam en de ander uit de zee. Beiden, staat er, werden ze geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. Hoe worden ze beiden geworpen in de poel des vuurs? Wat staat daarbij? Levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. Ze worden er dus levend ingeworpen. En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van hem die op het zwaard, op het paard zat, en al de vogels werden verzadigd van hun vlees. Hou even vast dat ze levend werden geworpen in die poel des vuurs. Ze krijgen dus rechtstreeks te maken met die poel des vuurs. Sterven zij een adamidische dood eerst en gaan ze daarna de poel des vuurs in? Nee. Hoe is het met Satan? 1000 jaar daarna. Nou, 1000 jaar daarna zie je in vers hoofdstuk 20, vers 10. Dat wordt er met de duivel gedaan. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel. waar ook het beest en die valse profeet zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. Bij dat tweede gedeelte van de tekst gaan we nog stilstaan. Maar blijf maar even bij het eerste deel van vers 10. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel. Ook hij wordt levend daarin geworpen. Voor hem is het de dood. Hij sterft. Dat is dood. Wij kennen de dood toch? De Bijbel gebruikt die voor die poel des vuurs. Het woord dood. Niet het woord leven, maar het woord dood. Niet wat de alverzoening ervan maakt. Van dat vuur. Van die dood. De Bijbel gebruikt hier dat woord dood. En het geeft precies aan wat het is. Hij gaat dood. Die valse profeet en dat beest. Aan het begin van die 1000 jaar. Die gaan daarin dood. Ze gaan er levend in en ze gaan dood. Hoe zit het dan met die mensen hier. Die verwezen worden. Want die leven ook. En die worden verwezen naar dat eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Dan laten we maar eens gaan naar Lucas. Naar Lucas 12. Lucas 12. Dan lees ik in vers 4. Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Ik zal u tonen wie gij vrezen moet. Vreest hem die, nadat hij gedood heeft, macht heeft om in de Gehenna te werpen. Voorwaar, ik zeg u, vreest hem. Wat staat hier eigenlijk in vers 4? De Heer Jezus die roept hier de mensen op om hem. En wie is die hem? Dat is hij zelf. Om de Heere Jezus te vrezen, de Zoon des Mensen. Want die Zoon des Mensen kan verwijzen naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Let wel, de tweede dood. En wat zegt hij in vers 4? Je moet niet hen vrezen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Ja, ik kan u bij wijze van spreken de hersens inslaan. Maar je hoeft mij niet te vrezen. Want daarna kan ik niks meer doen. Ik kan u niet verwijzen naar de tweede dood. Ik kan het oordeel niet over u brengen. Maar hij wel. En daarom zegt hij, vreest hem. Die, en let dan op, nadat hij gedood heeft. En wat geschiet er dus? Als je deze tekst zo leest. Nadat hij gedood heeft. En wat zie je in Openbaringen 19 geschieden? Ja, het beest en de valse profeet, die worden levend geworpen in die poel des vuurs. Maar de overigen, die worden eerst gedood. En nadat hij ze gedood heeft, wat gebeurt er met hun lijken? Hun lijken worden geworpen in die poel des vuurs. Hij heeft macht om in de Gehenna te werpen. Voorwaar, ik zeg u, vreest hem. Vreest de Heer Jezus. Want hij heeft die macht. Ziet u het onderscheid? Dat dus die mensen hier van Matthäus 25, die worden dus niet levend geworpen, zoals de duivel levend wordt geworpen. En zoals de engelen levend worden geworpen. En zoals de valse profeet, en zoals de zoon des verderfs levend wordt geworpen in die poel des vuurs. Zij worden niet levend geworpen in die poel des vuurs. Nadat hij ze gedood heeft, worden ze geworpen in die poel des vuurs. Dat is het onderscheid. Ja, je ziet hier dus dat uiteindelijk, als je weer teruggaat naar Openbaringen 20. Dat dus niet alleen aan het begin van de 1000 jaar de vervloekten, omdat zij dus Satan aanbaden, zich verbonden met die zoon des verderfs, en daarmee aantoonde dat zij zaad waren van de slang. Dat is niet alleen aan het begin van de 1000 jaar. Zij worden geworpen in die poel des vuurs. En niet alleen dat betreft ook de valse profeet. En niet alleen ook de die antichrist. Maar dat uiteindelijk aan het eind van de 1000 jaar dat ook betreft Satan zelf. En dat hij niet alleen Satan zelf in die tweede dood wordt geworpen, maar ook de dood zelf, die adamitische dood. En zelfs het graf, de Hades, wordt geworpen in die tweede dood. Als je daarnaar kijkt, in, nogmaals in Openbaringen 20 en dan vers 10, dan staat er: en de duivel die hen verleidde werd geworpen in de pool van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en ze zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. Hoe is Satans einde? Nou, Satans einde geschiet door middel van vuur, hè? Zo is ook de adamitische dood en het dodenrijk komt aan zijn einde. Want in vers 14 staat: en de dood en het dodenrijk, dat is de Hades, werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood, de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. Over die laatste groep komen we nog wat terug. Gaan we nu even over die dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood. Ja, alles vindt in die poel des vuurs zijn einde. De adamitische dood vindt daar zijn einde. De dood die tot alle mensen is doorgegaan, vindt daarin zijn einde. Daarom vind je in hoofdstuk 21 van Openbaring een paar keer toe onderstreept: en de dood, dat is de adamitische dood, en de dood zal niet meer zijn. En niet alleen de dood zal niet meer zijn, want lees maar even mee. Even kijken. Dat is vers 4 van hoofdstuk 21. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn. En als er geen dood is, ja, dan hoef je ook niet meer te rouwen. Nog rouw. En ja, als de dood er niet meer is, ja, dan is er ook, zijn er ook geen lijdenswegen meer af te leggen, bijvoorbeeld op een sterfbed. Nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. De dood vindt er zijn eind. Daarom is de uitdrukking de tweede dood een uitstekende uitdrukking die de Bijbel gebruikt om die dood als het ware ons goed voor te stellen. Maar het is wel een tweede. Het is een andere dood dan die wij kennen. Maar het wordt wel vergeleken met de dood die wij kennen. En de dood is een eind. Maar aan de dood zelf die wij dus kennen, komt een eind. Omdat die zelf geworpen wordt in die poel des vuurs, in die tweede dood. Alles wat in die tweede dood terechtkomt, vindt daar in zijn eind. Komt daaraan in zijn eind. Toch als ik Openbaringen 20 vers 10 lees, dan lijkt het alsof dat niet zo is. Want er staat in vers 10: en de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. Zoals het hier staat, lijkt het alsof die valse profeet en dat beest, hè, tezamen daar nog in leven zijn, in die pool van vuur en zwavel, en dat zij gezamenlijk met de duivel daar dag en nacht gepijnigd zullen worden, hè, in alle eeuwigheden. Daar komt geen einde aan, zo lijkt het zo. Zoals je het zo leest, toch? Of niet?
Ja.
Toch begrijp ik het dan even niet, hè? De Bijbel. Dan gaan bij mij opeens allerlei lichtfabriekjes gaan dan aan. Bij u niet? In Genesis 3, daar denk ik dan. Ja, wat is nou beloofd aan de mens? Ja, het zaad van de vrouw is beloofd aan de mens. En wat zou het zaad van de vrouw doen? Wie is het zaad van de vrouw? Dat is Christus. Dat staat met Kerstmis stil. Maar wat zou het zaad van de vrouw doen met die slang? Het zou zijn kop vermorzelen. Nou, ik zit eenvoudig in elkaar. Maar als je iemands kop vermorzelt, dan kan je niet meer dag en dag pijnigen tot alle eeuwigheden. Of heb ik het mis? Wat moet je dan met die kop doen? Nou, dan moet je hem dreun voor zijn harsjes verkopen, maar dan moet je hem niet vermorzelen. Toch? Dus eigenlijk, wat vind ik al gelijk? Ik vind al gelijk dat de Bijbel met elkaar in conflict is. En als de Bijbel met elkaar in conflict is, door als je twee teksten naast elkaar legt en het conflicteert, dan conflicteert eigenlijk de Bijbel niet, maar dan conflicteert mijn begrip. Dan is mijn begrip niet goed, of niet? Dan moeten we niet gaan doen aan bijbelkritiek. Of dan moeten we niet gaan zeggen, nou dan. Nee, dan is mijn begrip van de teksten niet juist. En ik word daar nog in versterkt hoor, dat dit conflicteert met de rest van de Bijbel. Dan ga ik, als ik naar Ezechiël 28 ga, laat ik dat maar eens doen. Ezechiël 28. En ik stel de vraag, hoe komt Satan aan zijn eind? Dan lees ik in Ezechiël 28. Vers 18b. Ezechiël 28, vers 18b. Vuur deed ik oplaaien uit uw midden. Dat verteerde u. Ik maakte u tot as op de grond. Nou, sorry hoor, maar als je wordt gemaakt tot as op de grond, dat je een hoopje as bent. Ben je dan nog in staat om iemand te pijnigen tot in alle eeuwigheden? Dag en nacht. Er staat zelfs in het volgende tekstplaats, in vers 19 staat, allen die onder de volken u kennen, ontzetten zich over u. Een verschrikking zijt gij geworden. Verdwenen zijt gij voor altijd. Hoe kan je nou verdwenen zijn voor altijd? Te maken krijgen met de tweede dood. Want dood is dood. En ik weet heel goed wat de dood is hoor. Als je bij een sterfgeval staat en je staat bij je graf. Nou dan is die... wij hebben hier dan in Leiden de begraafplaats Rijnhof. Nou, daar ligt vast heel wat familie van u. En van mij ook. U kunt daarheen gaan. Maar vindt u daar uw dierbaren? Nee. Ze zijn verdwenen. Je kan er naar zoeken. Je kan een schop gaan lenen. En gaan graven. Maar je vindt niks hoor. Dat is de dood. En om ons een voorstelling te maken. Van wat die tweede dood is. Wordt het ook aangewezen als. Wordt het vergeleken met de dood die wij kennen. Daarom die benaming. Maar als het zo is dat vuur van die poel des vuurs, hè, die van zwavel brandt, als daar de duivel in wordt geworpen en ook de valse profeet in wordt geworpen en de zoon des verderfs en alle die bij hem behoren en ook Satans engelen. En dat het verder hier staat in Ezechiël 28, vuur dat ik oplaai uit uw midden, dat verteerde u, ik maakte u tot as op de grond, verdwenen zijt gij voor altijd. Dan staat dat haaks op Openbaringen 20 vers 10. Want men heeft het zo vertaald dat daar staat, en de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn en zij zullen dag en nacht gepeinigd worden in alle eeuwigheden. Maar dat conflicteert heftig met de rest van de Bijbel.
Ja.
We leiden ten onrechte uit de tekst af dat als de valse profeet en het beest 1000 jaar eerder in die pool des vuurs geworpen worden van Openbaringen 19 vers 20, dat zij dus nog in leven zijn, als Satan daar 1000 jaar later ook in wordt geworpen. Weet u, de moeilijkheid wordt alleen maar veroorzaakt door de vertaling. Want het woordje zijn, waar ook het beest en de valse profeet zijn, dat woordje zijn is toegevoegd en komt in het Grieks niet voor. De verwijzing hier, door Johannes gemaakt, door de Heer Jezus gemaakt, die Johannes opdracht gaf dit op te schrijven. De verwijzing die hier wordt gemaakt naar het beest en de valse profeet, en waar ook het beest en de valse profeet, dat wordt gedaan, die verwijzing, om duidelijk te maken dat het dezelfde pool des vuurs betreft, waar ook het beest en de valse profeet 1000 jaar eerder in zijn geworpen. Begrijpt u dat? Als je iets wilt toevoegen hier aan de tekst, om de tekst lopend te krijgen, en om eigenlijk duidelijk te maken wat het Grieks hier in de tekst bedoelt, dan zou je eigenlijk moeten vertalen: en de duivel die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook en het beest en de valse profeet, en voeg dan maar toe, want dat bedoelt het Grieks, ingeworpen waren. Wanneer? 1000 jaar eerder. Maar niet waar het beest en de valse profeet in zijn. Die zijn daarin vergaan. Die zijn tot lijken geworden. Daar vind je niets van terug. Die zijn hartstikke dood. Die zijn niet in leven. Maar door als dat toevoeging van hier het woordje zijn, wat de vertalers hebben gedaan, krijg je de indruk alsof die twee nog in leven zijn. Als Satan daar ook in wordt geworpen. En verder zegt men, dat is het tweede wat je hier in deze tekst goed moet begrijpen. Staat daar ook het woordje zij eigenlijk, staat daar eigenlijk niet. En zij zullen dag en nacht gepeinigd worden in alle eeuwigheden. Eigenlijk staat daar en zullen dag en nacht gepeinigd worden in alle eeuwigheden. Zullen. Ja, men redeneert bij de vertaling van het vers, omdat dat meervoud is, hè? Zullen worden gepeinigd. Dat is meervoud. Omdat dat meervoud is, en omdat in de tekst daarvoor gesproken wordt over de duivel, en het wordt aangestipt waar die duivel wordt ingeworpen, de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet, en dan voegen ze maar toe, zijn, gaan ze ermee door dat dan zal die pijniging die dag en nacht zal gaan plaatsvinden, dan ook moeten plaatsvinden over het beest en de valse profeet en de duivel, die meervoudsvorm van zullen gepijnigd worden, laten zij hier in de vertaling, laten ze verwijzen naar 3, namelijk naar de duivel, naar het beest en de valse profeet. Maar moet dat? Is dat zo? Want woordje zijn staat er niet. En de toevoeging waar ook het beest en de valse profeet en wij een toevoeging ingeworpen zijn, 1000 jaar daarvoor, om aan te tuiden dat het dezelfde poel van vuur en zwavel betreft, zijn die en zullen worden gepijnigd, slaat helemaal niet op het beest en de valse profeet, want daar is niks meer aan te pijnigen,
Want die zijn hartstikke dood, al 1000 jaar.
Waar slaat die meervoudsvorm dan op? Zullen gepeinigd worden, dag en nacht.
In alle, en dan komen we op dat woord in alle eeuwigheden nog terug.
Maar waar slaat het nou op? Zullen worden gepeinigd.
Nou, dan moet je de context lezen.
Wat is de context? Nou, gaan we het lezen. Vers 7. En wanneer de 1000 jaren voleindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden. Gog en Magog. Om hen tot de oorlog te verzamelen. En hun getal is als het zand der zee. Dat geeft aan, het zijn er wel veel. En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad.
Nou, de geliefde stad is de stadje Jeruzalem. En de legerplaats der heiligen is in feite het hele gebied rondom Jeruzalem heen.
En vuur, dat is het oordeel dan van de Heere, en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de pool van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet 1000 jaar eerder in zijn geworpen. En zij, dat is de duivel, Gog en Magog, zullen dag en nacht gepeinigd worden.
Hoe lang? Had ook bij. Hier is de vertaling in alle eeuwigheden. Of dat correct is, moeten we maar wachten. Vat u dat die uitdrukking zullen worden gepeinigd niks te maken heeft met het beest en die valse profeet. Ze hebben snel vertaald. Maar is het een onrechte zo? Dat als je de context leest, dat het in feite slaat op Gog en Magog, op degene die Satan met zich meekreeg. En de hele grote groep daarvan, ja, die vindt direct op de dood als vuur van de hemel nederdaalt. En de rest, ja, die zal worden geoordeeld door de Heer Jezus Christus, evenals Satan, evenals de duivel die hen verleidde. En hij, met hen die hij verleid heeft, ja, die zullen dag aan dag worden gepeinigd. Ja, hiernaast vormt dus ook nog een moeilijkheid. De duur van Satans pijniging, die dus voorafgaat aan zijn uiteindelijke verwoesting. De vertaling suggereert hier dat deze pijniging maar voor altijd zal doorgaan en doorgaan en doorgaan. En dat Satan dus nooit aan zijn einde komt. Terwijl Ezechiël 28 ons zegt dat hij wortelt als op de grond. Nou, dan komt hij wel aan zijn eind. Dat hij verdwenen zal zijn voor altijd, dan komt hij wel aan zijn eind. Dat hij te maken krijgt met een dood, namelijk de tweede dood. Die voor hem is bereid en voor allen die bij hem behoren, of dat nou engelen zijn of mensen. Volgens Genesis 3 wordt zijn kop vermorzeld. Nou, dan kom je aan je eind. Maar de vertaling hier lijkt als het ware te suggereren, hij wordt dag en nacht gepeinigd en hij komt nooit aan zijn eind. Daar moet u maar eens over gaan nadenken. De volgende keer gaan we namelijk daar dan maar mee verder. En we zullen zien hoe het in werkelijkheid is. En dat Satan, volgens deze tekst, als je hem naar de grondtekst bekijkt, een tijd lang zal worden gepeinigd. En dat het eindigt, dat zal ongetwijfeld een bijzondere pijniging zijn. Een rechtvaardige pijniging zijn ook, naar hetgeen hij heeft misdaan. En de dood zal daarop volgen. Hij zal vuur, deed ik, oplaaien uit uw midden. Ja, en er zal dus zeker een periode zijn dat hij zo dag en nacht gepijnigd wordt. En ook daaraan uiteindelijk, laten we met onze menselijke woorden zeggen, Hoewel je dat niet over zo'n geestelijk wezen kan zeggen. Maar hij komt dus te overlijden. Hij overlijdt eraan.
Hij wordt tot as op de grond. Zijn kop wordt vermorzeld.
Hij wordt volgens Paulus in Hebreeën 2 voor de duivel teniet gedaan.
Vernietigd.
Goed. De volgende keer gaan wij met dit onderwerp weer verder.